Dank voorzitter en dank dat u hier op deze toch wat bijzondere manier bijeen heeft willen komen. Ik schets u kort de aanleidingen en de inhoud. Vorige maand op 1 november heeft u het basisscenario doorontwikkeling City met de bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. En we hebben daar eerder ook met elkaar in de commissie over gesproken. Daar horen ook ontwikkelingsbeelden bij en u heeft ongetwijfeld gezien dat die ontwikkelingen, wat een wenkend perspectief is, deels ook zien op vastgoed wat eigendom is van derden. En daar is op zich niks mis mee. We zijn daar ook met veel partijen goed over in gesprek. Maar tegelijkertijd leidt dat ook tot een aantal risico's. Het risico van speculatie, dat vastgoed waar een wenkend perspectief op ontwikkeling op ligt, meerdere keren doorverkocht wordt met een prijsopdrijvend drijvend effect. En daarmee ook een effect dat het steeds moeilijker wordt om de kwaliteit die we met elkaar nastreven te realiseren. En ook het risico dat de eigenaren van vastgoed omgevingsvergunningsaanvragen doen die passen in het huidige bestemmingsplan, die we daarom niet kunnen weigeren, maar die wel die ontwikkeling van die gehele binnenstad in de weg staan. En om die reden heeft het college gemeend twee instrumenten van de plank af te moeten halen die we al lang en misschien zelfs wel helemaal niet voor één in deze gemeente gewend zijn te gebruiken. En dat is het wet voorkeursrecht gemeenten en het instrument voorbereidingsbesluit. Twee aparte besluiten, afzonderlijke besluiten, waarvan de eerste, de wet voorkeursrecht gemeenten, gisteren door het college genomen is. Vandaag gepubliceerd is in de Staatscourant en morgen van kracht wordt. En waarvan u binnen 3 maanden gevraagd zult worden om dat besluit te bekrachtigen. En de andere, het voorbereidingsbesluit, wat door uw raad direct genomen moet worden. En dat zal dus geagendeerd zijn op het besloten gedeelte van de raadsvergadering van de aankomende donderdag. En dat voorbereidingsbesluit moet ertoe leiden dat gedurende een jaar partijen geen omgevingsvergunningen kunnen indienen. Ja, ze kunnen ze wel indienen, maar wij hoeven ze niet te behandelen voor binnen het huidige bestemmingsplan mogelijke ontwikkelingen. Over dat laatste wordt aankomende donderdag aan u een raadsbesluit gevraagd. Over dat eerste, daar geldt dat het besluit van het college al een beschermende werking in zich heeft totdat u het over een bepaalde periode bekrachtigt. En daar zitten ook een aantal andere procedurele stappen nog in. Om u dat nou ook even in de alle techniek toe te lichten, heb ik 2 experts bij me, die Agnes over het voorbereidingsbesluit en Bram over het wet voorkeursrecht gemeente, u heel kort even door de techniek heen meenemen, zodat u weet waar het over gaat. Dat helpt denk ik ook bij het lezen zo van het stuk wat u krijgt. En dat stuk gaat dus alleen over dat tweede instrument, het voorbereidingsbesluit, waar we aankomende donderdag uw zegen voor vragen. Dat ter inleiding, voorzitter. Wat mij betreft is er ruimte voor een technische toelichting.
Mevrouw Olond, ga uw gang.
Hierbij, ja. Het voorbereidingsbesluit. Nou ja, het voorbereidingsbesluit is eigenlijk een veel gebruikt instrument om gewoon aan te geven dat je bezig bent met de voorbereiding van een bestemmingsplan. En in die periode van planvorming, dus dat je bezig bent, kan je met een voorbereidingsbesluit ongewenste ontwikkelingen in een gebied tegengaan. En dat kan doordat je met een voorbereidingsbesluit een grond hebt om omgevingsvergunningen aan te houden. En met een voorbereidingsbesluit ligt er ook een verbod op het wijzigen van een gebruik in een gebied. Dus je legt als het ware een soort slot op een gebied om zo te voorkomen dat een gebied minder geschikt wordt voor de ontwikkeling. En we hebben natuurlijk gekeken of het voor City wenselijk is om zo'n voorbereidingsbesluit te nemen. Daar hebben we gekeken van, zitten in het geldende bestemmingsplan zitten daar nog onbenutte ruimte die ingevuld zou kunnen worden? En vinden wij dat wenselijk of niet dat die ruimte ingevuld wordt? En vervolgens hebben we gekeken, waar is die onbenutte ruimte nog? En wat is de eigendomssituatie? is het eigendom van de gemeente of van derden? Nou ja, en voor de locaties die niet in eigendom zijn van de gemeente en waar wel nog die onbenutte ruimte in het bestemmingsplan zit, nou, daarvoor ligt straks het voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen. Dat zijn heel kort even deze locaties en die zitten ook als bijlage bij het voorstel straks. Even kijken, nou ja, om te voorkomen dat eigenaren eigenlijk nog snel even een vergunningaanvraag indienen, is het van groot belang dat dat voorbereidingsbesluit eigenlijk vanaf het collegebesluit tot aan inwerkingtreding geheim is. Want op die manier, nou ja, anders kan je een aanvraag krijgen die je dus eigenlijk nog moet verlenen, maar die je straks niet meer wil verlenen. En nou ja, zoals je hier ziet, wordt het donderdag, als het goed is, een raadsbesluit genomen. En daarna is de publicatie op vrijdag en zal het besluit op zaterdag in werking treden. En als het voorbereidingsbesluit in werking is getreden, zijn er twee momenten waarop het voorbereidingsbesluit eigenlijk vervalt. En dat is zodra er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Want dan neemt het ontwerpbestemmingsplan, die neemt de beschermende werking eigenlijk over van het voorbereidingsbesluit. En het besluit dat vervalt automatisch op 15 december 2019. Dus dat is een jaar na inwerkingtreding. Kort iets over het voorbereidingsbesluit. En dan zal Bram nu verder gaan over het wetvoorkeursrecht.
Even als beknopte toelichting op dit besluit, wat zoals Hans aangegeven heeft gisteren in het college als nog een geheim besluit is genomen. De wet voorkeursrecht gemeente, waar is het instrument voor bedoeld? Het bestaat al een tijd. Het is bedoeld voor strategische locaties waar een gemeente een bepaalde voornemens mee heeft. En waarbij gronden van derden, ofwel omdat de gemeente daar ook toekomstig openbare ruimte zou willen creëren, een belang heeft om uiteindelijk daar een eigendomspositie te krijgen. Denk aan tramverlegging of pleinen die je uit wil breiden. Maar zoals Hans ook al aangaf, ook het speculatieve karakter. Er is natuurlijk voor een deel al zekerheid gegeven over de contouren van het plan. Maar zoals ook bij jullie bekend is, gaat er ook in 2019 nog de nodige knopen doorgehakt worden. Die onzekerheid zou onwenselijk zijn als partijen zich gaan inkopen en als het ware maar gaan speculeren op de uitkomst daarvan. Dus er zijn een aantal redenen waarom het goed is om dat instrument in te zetten. En dat zijn zeg maar even dus bij elkaar die drie doelen die daar zijn opgesomd. Op het onderste plaatje is met lichtblauw aangegeven, ik denk dat het niet heel duidelijk te zien is, maar dat er is inderdaad ook een selectie gemaakt van welke gronden van derden zeg maar matchen met die planvoornemens en die dus ook een grond geven om die vestiging te rechtvaardigen. Over de procedure geldt dus dat de procedure morgen formeel in werking treedt. Dus dat is ook het formele moment van einde van geheimhouding. Dat is over een paar uur. En in die onze tabel is weergegeven hoe je zeg maar opbouwend vanuit de gemeente dit besluit kunt vestigen. Om te beginnen met het geheime collegebesluit wat nu in gang is gezet en wat dan gerekend vanaf inwerkingtreding een bescherming geeft van 3 maanden. En dat is dan ook eigenlijk de periode waarin de gemeenteraad in feite gewoon in de openbaarheid de afweging kan maken of zij dat besluit wil gaan bekrachtigen. Daar is nog niet een planologisch officiële grondslag voor nodig. Dat kan in feite gewoon het plan zijn zoals dat de contouren zoals dat 1 november in voornemen is vervat. En bij een positief raadsbesluit wordt dan zeg maar de bescherming voor 3 jaar verlengd. En uiteindelijk kun je het totaal, zeg maar, maximaal voor 16 jaar kun je die bescherming op de gronden laten rusten. Even en voor wat betreft de besluitvorming in de Raad. Gaan we er nu vanuit dat we 21 februari 2019 die bekrachtiging gaan vragen. En dat zou dus dan voor die tijd speelt dan bijvoorbeeld de zienswijze termijn voor belanghebbenden. En die periode die sluit, uit mijn hoofd gezegd, op 7 januari. Dus dan gaat, zeg maar, vanaf dat moment gaat de procedure hier intern lopen. Ja.
Dank u wel, meneer Lont en mevrouw Lont en meneer Gelden. De wethouder wou nog eventjes wat toelichten. En ik wou daarna eventjes jullie gelegenheid stellen over dit stukje vragen wij aan. Wethouder.
Ja, nog even samenvattend misschien. Het stuk wat u uitgereikt krijgt gaat dus alleen over het voorbereidingsbesluit. Waar mevrouw Lont wat over verteld heeft. Dat is ook waar we u donderdag wat over vragen. We hebben het andere stuk daarin betrokken. Omdat we het ook niet oké vonden om u maar half te informeren over welke instrumenten het college inzet. Zoals wat mij betreft straks na het lezen van het stuk gelegenheid ook tot het stellen van vragen of het voeren van discussie over wet voorkeursrecht gemeente. Maar besluitvorming daarover komt dus pas later. Zult u nu niet in het stuk aantreffen wat u zo uitgereikt krijgt. En dat besluit overigens zal in de volle openbaarheid genomen worden. Want vanaf het moment van publicatie morgen, ophef in geheimhouding, is dat voor iedereen gewoon openbare kennis.
Zijn er hierover vragen? De heer Monroy.
De presentatie van mevrouw, wiens naam ik nu weer even vergeten ben, waarvoor excuses. Ik begrijp goed, de Raad neemt op donderdag een besluit in beslotenheid. En de volgende dag wordt het al gepubliceerd. Ik zit me af te vragen, waarom moet de Raad het dan op donderdag nog in beslotenheid doen als het de volgende dag al gepubliceerd wordt? Geven wij dan de markt dan echt nog zoveel kansen om in minder dan 24 uur tijd allerlei plannen nog in te dienen die voor ons zo finest zouden kunnen zijn?
De wethouder.
In theorie, ja, die kans is natuurlijk klein. Het is goed om te zeggen dat er in feite drie momenten zijn. 13 december wordt u gevraagd om een besluit te nemen. 14 december wordt het gepubliceerd en het besluit krijgt rechtskracht op 15 december. Dus daar zit nog een extra dag tussen. In die dag kun je nog veel doen. Dus de normale gang van zaken ook in het land is om die periode zo kort mogelijk te houden. En zou dit een openbaar besluit zijn, dan zouden we u ook 10 dagen van tevoren de stukken hebben moeten toesturen. En dan ligt het natuurlijk sowieso op straat.
De heer Temmink.
Ja, ik ben er een beetje stil van, moet ik eerlijk zeggen. En ik wil ook niet beginnen met de lastige vragen te stellen gelijk, maar ik kan me niet geheel aan de indruk onttrekken dat dit niet uit het niets komt en dat dit eigenlijk een beetje achteraf is en dat we de narigheid al in huis hebben en dat nu eventjes wordt gekeken hoe we die dicht timmeren. Kan de wethouder daar een klein beetje inzicht in geven?
De wethouder.
Ik wou het je niet moeilijk maken hoor, als het zich
uitdoet. Ik probeer te kijken of ik de vraag kan doorgronden.
Waarom is het proces zo gelopen zoals het gelopen is?
Laat ik er dit over zeggen. We hebben in eerste instantie met u van gedachten willen wisselen of de koers die we voor City voor ogen hadden, of dat de goede koers was. En dat hebben we vorige maand gedaan, voor een deel ook in beslotenheid nog. Hè, omdat dat over marktgevoelige grondexploitatiegegevens ging. En voor een deel met het besluit over het basisscenario wat u op 1 november genomen heeft. Maar feitelijk pas vanaf het moment dat u dat besluit genomen heeft, konden we u ook vragen om de planologische instrumenten daarvoor in te zetten. En dit is de eerste gelegenheid daarvoor, want dit is de eerste raadsvergadering daarna. Dus Het is niet een kwestie van achteraf repareren wat we op 1 november niet voorzien hadden. Het is wel een kwestie van je kunt pas stap B zetten als je stap A met elkaar genomen hebt.
Mevrouw Verbeek.
Maar dan is mijn volgende vraag. Dat wist u dus al van tevoren. Waarom heeft u dat de raad dan niet gelijk verteld tijdens die informatiebijeenkomsten?
De wethouder.
Op het moment dat we de besloten commissiebijeenkomst hadden in oktober, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 1 november, wisten we dat we deze instrumenten nodig gingen hebben, maar waren we nog niet zover dat we precies wisten, is het de een of de ander of is het allebei? En hoe zetten we dat precies in? Welke percelen zetten we daarvoor in? Dus we hebben ervoor gekozen om dat eerst goed uit te werken, wel wetende dat we bij eerste gelegenheid na uw besluit over het basisscenario tijdig met u met dit voorstel zouden kunnen komen.
Voorzitter, heb ik een aanvullende vraag.
Mevrouw Verbeke.
Wat staat ons dan nog meer te wachten? Wat u nu al weet en alleen niet precies hoe. En dan heb ik het over de procedure.
De wethouder.
Wat u te wachten staat is in februari een besluit over wet voorkeursrecht gemeente. Wat u te wachten staat, als we deze maand tot een overeenstemming komen met de ontwikkelaar voor de doorslagzone, waarschijnlijk een raadsbesluit daarover ook in februari. Wat u te wachten staat is een aantal raadsinformatieavonden in de periode april tot en met september over die knoppen waar we het vorige maand over gehad hebben. Duurzaamheid, parkeren, woningbouwprogramma en langzaam verkeersverbindingen in aanloop naar een herijking van de GREX. En wat u te wachten staat is uiteindelijk die herijking van de GREX rond de zomer, zal net na de zomer denk ik van 2019 worden. En wat u te wachten staat is één of meerdere bestemmingsplanprocedures die nu allemaal binnen 12 maanden na uw besluit van aankomende donderdag, als u dat neemt, in ieder geval in de vorm van een ontwerpbestemmingsplan in routine gebracht moeten zijn.
Mevrouw Verschaik.
Ja, dank. Dit is voor mij vrij nieuwe materie. Dus ik was nog wel eventjes benieuwd, wat zijn nou de voordelen van dit voorbereidingsbesluit? En wat willen we nou tegengaan? Want het gaat om ongewenste ontwikkeling, begreep ik. Maar wat houdt het precies in?
De wethouder.
Ik zal een heel praktisch voorbeeld geven. In het basisscenario wat u vorige maand heeft vastgesteld, ligt de focus op woningbouwontwikkeling en ook de verdichting van die woningbouwontwikkeling. U heeft ook de eerste studie naar mogelijke verkaveling van deelgebied C gezien. Dat is zeg maar achter de kapittelsteden wat we ook wel P-West noemen. Bijvoorbeeld de eigenaar van de Luifelsteden zou kunnen besluiten om een nieuw kantoor daar te bouwen. Als die nu daar een nieuw kantoor gaat bouwen, dan doet dat wat met de mogelijkheden om daar die woningbouwontwikkeling in dat gebied te maken. Het mag volgens het bestemmingsplan, het huidige bestemmingsplan. En wat we met dit voorbereidingsbesluit zeggen is, ja, het staat wel in het bestemmingsplan dat het mag. Maar eigenlijk hebben we inmiddels een ander idee over wat we zouden willen met dat gebied. Dus we gaan voor de komende 12 maanden gaan we eventuele aanvragen om daar een nieuw kantoorgebouw te bouwen, gaan we niet in behandeling nemen. En het idee is dat we die periode kunnen gebruiken om een nieuw ontwerpbestemmingsplan te maken, waarin die nieuwe ideeën die we met elkaar hebben gevormd ook landen. En die krijgt dan zijn eigen rechtskracht.
Mevrouw Verschij.
Dank u wel, voorzitter. Vraag voor de wethouder. In hoeverre zijn er nu dan al gesprekken gaande met al die partijen die, voor wie dit van toepassing is? En welk gevoel is daar dan uit ontstaan dat dit een noodzakelijke stap is? Want zijn zij niet gewoon in principe allemaal bereid om te kijken naar de mooie nieuwe ontwikkelingen voor het gebied? Of wordt er echt geproefd dat zij dus de neiging hebben om het op zo'n manier tegen te gaan werken?
De wethouder.
Ja, daar is geen eenduidig antwoord op. Het is inderdaad waar dat we met vrijwel alle partijen in het gebied in gesprek zijn. En dat de meeste partijen ook wel met interesse kijken naar de ontwikkelingen die er zijn. Maar we zien ook breed in het land, ook aangejaagd door het economisch hoogtij van dit moment, dat in gebieden die ontwikkelpotentie hebben, dat er ontzettend veel speculatief gehandeld wordt. En dat er ook wel vastgoedeigenaren zijn die zeggen, nou, ik kan, ik kies eieren voor mijn geld. Ik maak nu de winst die ik kan maken door het door te verkopen aan een andere partij. En dan heeft die de onzekerheden die er ook nog wel in de planontwikkelingen zijn op zijn bordje. En wat je ziet is dat er echt strategische objecten zijn in Den Haag. Een mooi voorbeeld zag ik laatst langskomen. Waar een project de eerste keer voor 1,5 miljoen euro van eigenaar verwisselde en na 4 transacties inmiddels 15 miljoen euro gekost had. En heeft een investeerder inmiddels 15 miljoen euro in zo'n vlek geïnvesteerd, ja, dan wil die ook volume terug. En het is maar de vraag of wij op al die plekken dat volume gewenst vinden of dat we liever een groter plein of meer groen. Of, nou, dus het is ook een beetje dat, dat markteffect wat we proberen te beheersen.
De heer Van Es.
Ja, voorzitter. Voor mij net zo nieuw als voor mevrouw Van Schaik. Maar ook misschien op vervolg van wat mevrouw Visser zojuist zegt. Ik zag net in plaatje nummer 2 wat blauwe blokjes. B1 was daar niet blauw in. Dat hebben we begin deze maand, of vorige maand moet ik zeggen, met elkaar vastgesteld. Kan daar iets over gezegd worden? Hoe staat het, dat die vlek B1 in verhouding tot dit verhaal? Zonder dan
de wethouder.
Ja. B1 hebben we lang over nagedacht. Dat is natuurlijk al een vrij fors kantoorvolume. En daar zou een vrij fors kantoorvolume teruggebracht kunnen worden. Wat we ons overwogen heeft om dat niet mee te nemen, is omdat zou het zo zijn dat blok B1 tot een nieuw kantoorvolume ontwikkeld wordt, dan staat dat de ontwikkeling van het stationsgebied aan zich niet in de weg. Het is jammer dat we er dan geen woningen hebben, maar op zich kunnen we het stationsgebied, het verleggen van de tramlijn, de omringende bebouwing, kunnen we ook doen als B1 zich solitair zou ontwikkelen. En in het afwegen van de proportionaliteit van de maatregel, hè, want je doet toch wel wat richting eigenaren, hebben we gezegd, zien we voor blok B1, even los van dat we denken dat we op een goede weg in dat gesprek zijn, maar dat geldt wel voor meer partijen, zien we ook dat als daar een solitaire ontwikkeling zou plaatsvinden, dan staat dat de rest van de ontwikkeling niet in de weg. En daarom hebben we ervoor gekozen om daar die maatregel niet op te leggen.
Meneer Van Heuvel, misschien nog een vraag? Nee? Dan wou ik nu voorstellen om stukken uit te delen. En dan heeft u 10 minuten leespauze en dan gaan we daarna weer verder. Ik schors niet de vergadering, dus